Middernacht, het is maandag 31 augustus. Die ook het eerst aan met het NOS-journaal. De website van de politie is urenlang slecht bereikbaar geweest. Politie.nl ging even na 16:30 offline en bleef lang erg onstabiel. Eerst werd gedacht aan een cyberaanval, omdat dat wel vaker gebeurt. Maar later werd duidelijk dat de beheerder een foto had geplaatst die te groot was en door te veel mensen tegelijkertijd werd bekeken. Het ging om een foto van het lichaam dat gevonden is in een koffer in de Maas. Egypte gaat in oktober en november naar de stembus. Het land zit al 3 jaar zonder parlement nadat dat door de rechter was ontbonden. In 2013 werd de radicaal-islamitische president Morsi afgezet en trok het leger de macht naar zich toe. De nieuwe presidentsverkiezingen werden toen gewonnen door de voormalige legerleider Sisi. Het regime noemt de nieuwe parlementsverkiezingen het sluitstuk van het herstel van de democratie. Kinderombudsman Dullaert vindt het uitzetten van 2 Angolese kinderen van 13 en 18 jaar onacceptabel. Hun ouders kwamen 15 jaar geleden naar Nederland en nu moet het gezin het land uit, omdat de vader in Angola mogelijk oorlogsmisdaden gepleegd heeft. De kinderombudsman verwijt staatssecretaris Dijkhoff dat hij het belang van de kinderen niet voorop gezet heeft. Dullaert benadrukt dat het Nederlandse kinderen zijn. De uitmarkt in Amsterdam heeft dit jaar meer dan 500.000 mensen getrokken. Dat zijn er evenveel als voorgaande edities. De uitmarkt is de opening van het culturele seizoen in Nederland. De bezoekers konden op 30 podia in de stad kijken naar stukjes van onder meer toneel, dans en cabaretvoorstellingen die komend seizoen te zien zijn. Dit jaar was er op de uitmarkt extra aandacht voor jong talent en jong publiek, met onder meer een speciaal nachtprogramma in Amsterdamse clubs. Dan nog het weer. Er trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op windstoten en heel veel neerslag. In het zuidoosten blijft het droog. Komende ochtend trekt de regen weg en dan wordt het zonnig bij 24 tot 30 graden. In de namiddag en avond komen er dan weer buien. Tot zover het NOS-journaal. Er is nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Delft tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk staat 2 kilometer. En er is een bericht van de spoorwegen. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen en een vertraging tot een uur. Dat komt door een kapotte trein. En dit was de verkeersinformatie.
De avond van Radio 5. De RKK. Andersdenkenden. Presentatie Gerard Klaassen.
Vandaag Hella de Jonge.
Ja, ik praat in deze uitzending van Andersdenkende met Hella de Jonge. Kunstenaresse, beeldhouster, schilderes. De echtgenoot van Freek de Jonge. Dat mag je er ook absoluut bij zeggen.
Nou ja, maar dat moet dan maar.
Is ook wel een feit natuurlijk. Ja, maar vooral momenteel bekend, zou je mogen zeggen, als schrijfster van een aantal hele indringende boeken. Waarvan de laatste is, ik heb het hier in mijn hand, Verlies niet de moed. Maar je hebt ook geschreven, Hella, Los van de wereld en Spring. Een trilogie waarbij het uiteindelijk gaat om de vraag hoe jouw leven eigenlijk is gegaan, waarbij het grote verdriet van de Tweede Wereldoorlog zo centraal in jouw leven heeft gestaan. Je hebt de Tweede Wereldoorlog niet zelf meegemaakt. Je bent na de oorlog geboren. Maar als het gaat om Verlies niet de moed, dan zijn we eigenlijk al in het centrum van waar het om gaat. Want waar staat, Hella, Verlies niet de moed voor?
Verlies niet de moed heb ik gekozen. Dat is eigenlijk, mijn boek is een vervolg op de film. En de film heet Verlies niet de moed.
De documentaire film eigenlijk, hè, die jij gemaakt hebt.
Het is een documentaire film, wat je het ook mag noemen. Het is gewoon een ding wat ik moest maken. En daar heb ik een aantal titels voor gekozen. En uiteindelijk werd de titel Verlies niet de moed. Omdat ik in de doos die ik aangetroffen heb, daar gaat de film over, die bij mijn vader stond, een briefje zat. Dat was met potlood geschreven. En dat was het afscheidsbriefje van mijn oma. Die eigenlijk tot slot als boodschap meegaf, alsof ze nog steeds leeft. Verlies niet de moed. En ik moet zeggen, wat ik ook zo bijzonder, trouwens gek genoeg, nu met terugwerkende krachten aan die titel vind, is dat we waren in Westerbork laatst. En als je dan op het terrein loopt, dan zie je allemaal van die briefjes, die uit de trein gegooid zijn. Volgens mij is dit briefje op een tafel achtergelaten, denk ik. Ik weet het niet. En dan hebben ze eigenlijk allemaal dezelfde boodschap. Ze hebben allemaal, hou de hoop erin, verlies niet de moed. Het is dus heel universeel. Ja. En je merkt gewoon met die titel ook dat als ik met mensen praat, dat die verlies niet de moed is het belangrijkste waar het eigenlijk om gaat in het leven.
Maar wie schreef op dat briefje verlies niet de moed?
Ja, oma Lientje.
En oma Lientje was?
Oma Lientje was dus die ik dus nooit gekend heb. Oma Lientje was de moeder van mijn moeder, dus mijn oma. En zij is 42 jaar geworden. En zij is omgekomen in Auschwitz.
Ja. In jouw laatste boek, Verlies niet de moed, beschrijf jij, en trouwens ook in jouw eerdere boeken, beschrijf jij hoe jij het contact met jouw vader eigenlijk hebt kunnen hernemen. Jouw vader kennen wij eigenlijk allemaal. Jouw vader is de bekende tekstschrijver Eli Asser. De man met de mooie snor. Hij leeft nog. Hij is, dacht ik, 2 à 93, hè?
92, ja.
92. En jouw vader en jouw moeder hebben een moeilijke tijd doorgemaakt in 40, 45. Ze moesten onderduiken. Ze zijn in Apeldoorn geweest. In de Apeldoornse inrichting heet dat.
Apeldoornse Bos.
Waar op enig moment de bezetter, de Duitsers, eigenlijk de hele zieke boeg hebben meegenomen en in één keer hebben gedeporteerd naar de concentratiekampen. Jouw vader was daar verpleger, jouw moeder was daar, dacht ik, schoonmaakster. En jouw moeder is een paar jaar geleden overleden. En jouw vader liet eigenlijk weinig horen aan jou van hoe hij de oorlog was doorgekomen en hoe het zat met de verwanten. Hè? Dat heb je eigenlijk nooit goed kunnen begrijpen.
Nee, en ik denk dat ik het nu wel begrijp. Maar ik heb ook zelf, merk ik, ook een hele lange periode dat ze ook wel weggedrukt. Dat ik het zelf ook niet wilde weten. Waren zo door die oorlog doordrenkt dat ik liever niet de dagen sleet met daarmee bezig te zijn. Dus ik heb eigenlijk heel lang heb ik dat ontkend en doorgaan en plezier maken. Ja.
Daarin ben je niet uniek. Dat is heel vaak voorgekomen bij oorlogsslachtoffers, zoals jouw ouders dat ook zeker waren. Maar jij wist eigenlijk helemaal niets van wat er met je grootouders was gebeurd, wat er met over broers en zussen eigenlijk waren. Dat wist je natuurlijk wel, maar je bent erachter gekomen dat er nog familieleden waren, nog in leven nota bene, waar je nog nooit van gehoord had. Dat had je vader je eigenlijk allemaal onthouden. En toch schrijf jij in Verlies niet de moed op een buitengewoon vriendelijke wijze over jouw vader.
Ja, maar ik wil dat ook gewoon. Ik gun het hem ook. Ik ervaar dat wat hij mee heeft gemaakt, dat zo hevig is geweest, dat ik hem zeker niet op een voetstuk wil zetten, hoor. Want dat verdient hij niet. Maar het is goed om ervoor te zorgen dat je vrede kan hebben met elkaar. En dan merk ik ook dat het voor hem wel rust geeft. Dus dat heb ik, dat plan heb ik opgevat op een gegeven moment om met hem te willen communiceren. Ik wilde in eerste instantie niet met hem communiceren, omdat hij niet communiceerde ook. Ja.
De mensen zullen zich misschien nog afvragen, wie is ook alweer Eli Asser? En Eli Asser is jouw vader, Amsterdammer, hè, die als tekstschrijver bekend was vroeger van Mimosa. Wie zal dat nog wat zeggen?
Nee, niemand.
Oudere luisteraars, zeker wel. Maar ook als tekstschrijver van bijvoorbeeld Het schaap met de vijf poten en Het citroentje met suiker.
Ja, klopt. Ja, nou ja, Het schaap met vijf poten, dat zullen veel mensen wat zeggen, ook jonge mensen, omdat dat natuurlijk een remake is. Dus dat, maar hij, dat was wel zijn laatste grote ding, ja.
Hoe verliep 40, 45 voor jouw vader?
Hij heeft zijn eindexamen dus nog kunnen doen.
Parlees, hè?
In het Parlees Gymnasium, ja. Dat heeft hij in 1941 nog kunnen doen. En volgens mij ongeveer dat allemaal die dingen heb ik natuurlijk nu pas kunnen traceren. Eind 1942 zijn ze gaan onderduiken. Dat komt dus allemaal in mijn film ook voor. Dat ik dat dan daar nu heb kunnen uitleggen hoe dat zat.
De film is ook uitgezonden op de Nederlandse televisie. En naar aanleiding van jouw boeken, Los van de Wereld, Spring, is er een tentoonstelling geweest. En ook naar aanleiding van het vinden van een doos met een aantal foto's en geschriften van de familie van jouw vader, die door jou is uitgezocht uiteindelijk, hè, is er in Westerbork een hele grote overzichtstentoonstelling geweest. Hè. En jij gaat nu door het land met een...
Ik ga met de film door het land. We gaan zeker nog wel door ermee. En dat gaan we dan in het voorjaar doen. Maar we hebben met z'n tweeën, Freek en ik, hebben we in het afgelopen voorjaar hebben we 42 filmvertoningen gedaan. En daarna praten Freek en ik dan samen. En praten dan ook met het publiek. En zingt hij liedjes. En
ja. Bijvoorbeeld ook in boekhandels. Hè? Bijvoorbeeld 19 september in de Amsterdamse boekhandel in de Buitenveldse Laan. Spreek jij over jouw boek Verlies niet de moed, en dan word je ook geïnterviewd door jouw man Freek.
Ja. Ja, daar kies ik zelf al voor. Want ik vind dat hij het ik vind dat hij het heel erg goed doet. Nee, maar goed, hij kent me natuurlijk heel erg goed. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is niet leuk. Maar het is een enorme uitdaging. Hij weet ook gewoon nog steeds niets van mij en ik niks van hem. Hoewel we dus 46 jaar samen zijn. Maar de uitdaging om nog dingen op te zoeken van elkaar, die zijn zo spannend. En ook waar publiek bij is, ontstaan er dingen die je eigenlijk nooit hoort van elkaar.
Ella, Verlies niet de moed gaat eigenlijk over het hebben van bestaansrecht als oorlogsslachtoffer.
Ja, dat heb je goed geformuleerd. Maar het gaat mij, dat Verlies niet de moed gaat me om het bestaansrecht nu. Dat ik die film gemaakt heb en het boek geschreven, was niet zozeer dat ik door de oorlog gegrepen was uit toen, maar door de oorlog gegrepen ben uit nu. En ik vind namelijk dat men moet weten wat de gevolgen van oorlog zijn. Ja. En als je nu naar de televisie kijkt, juist nu weer, hè, dus deze dagen, en je ziet al die vluchtelingen die daar uit Syrië komen, en die treinen vol, en dan zo'n kindje wat daar mama, mama schreeuwt. Er is geen verschil. En men realiseert zich niet dat dat kind wat daar nu mama roept, zijn moeder kwijtraakt, wat daar verder in dat kopje gebeurt. Dat was mijn absolute reden om dit project op te zetten. Ja. Het heeft niets te maken met eigenlijk naar de zoektocht van wie ben
maar,
ik.
Maar als ik je mag onderbreken, jouw ouders, en zeker je vader, die dachten dat ze er niet mochten zijn.
Ze dachten dat niet, ze mochten er niet zijn.
Dat is dus de vraag naar bestaansrecht.
Ja, maar kijk, dat is mijn ding natuurlijk. Doordat wij opgevoed zijn door twee mensen die geen bestaansrecht hadden 5 jaar lang, hebben ze ons op de een of andere manier dat bestaansrecht ook niet echt duidelijk kunnen maken. En daar ben ik nu dus gewoon de groot door geworden, door het bestaansrecht wel te herkennen bij mezelf. Je identiteit is gewoon afgepakt. In de oorlog, Joden mochten niet bestaan. Dus dat is gewoon, dat kan niet.
In Verlies niet de moed, maar ook in jouw andere boeken, kom jij, je hebt het voortreffelijk geschreven, vind ik, en heel pakkend, kom jij uiteindelijk ook tot een familiekroniek die je aan elkaar geborduurd hebt en die je alleen maar kon schrijven omdat jouw vader die kist met brieven en foto's van jouw familieleden aan jou gaf, omdat hij zelf er geen kans meer toe zag, hij is inmiddels over de 90, om daar doorheen te gaan.
Nou, hij wilde er niks mee te maken hebben. Hij wou het weggooien. Dat is dus weer terug naar waar we aan het begin over hadden. Dat is de ontkenning. En die ontkenning, die draag je met je mee. Dus in wezen heb ik hetzelfde gedrag, ook als mijn vader vertoont, heel lang, door de zaak te ontkennen. Maar ik heb die doos dus gewoon opengegooid. Ja. En ik, dus in wezen gooi ik de hele zaak open. Ja, ja. En ik ben niet bang. Ik wil dat die doos open is en niet altijd voor de rest van je leven gesloten blijft.
Ja. Die doos, dat was een doos van, zo staat het ook in het boek, jouw tante Rol. En daar is zij ooit mee geweest naar het Joods Historisch Museum. Die wilden ze toen niet hebben. Ze waren klaar met de oorlog, zoals het heette. En uiteindelijk is die beland in Westerbork. En de directeur van Westerbork die heeft jou gezegd... dit is een hele welkome aanvulling op ons historisch materiaal.
Ja, en dat heeft ook mij geprikkeld natuurlijk. Ja. Dat ik dacht van, jeetje, als dat zo is... en is het mijn tante, tante Ro, die dat bewaard heeft. Dat heeft ze dus niet zomaar gedaan. Ja. En het is ook een eerbetoon aan tante Ro. Want tante Ro heeft toch er hele gewicht op die doos gelegd... en gedacht, daar blijven jullie vanaf. Ja. En toen ik eenmaal die doos had... Toen dacht ik ook, ik ga ook bovenop die doos liggen... en ik zorg dat die doos...
Ook op die doos.
Absoluut, want het is wel een gevecht geweest. Dat kan ik je wel vertellen. Het is een gevecht geweest in de familie. Want die familie is niet zo leuk. Dat is oorlogsschade. Ja. En ik heb echt met gevaar voor eigen leven... heb ik die doos opengemaakt. Ja. Wel bovenop gaan liggen, maar dan terwijl ik op lag, ook opengemaakt.
Ja. Maar jouw vader moet dat beseft hebben. Want die zei uiteindelijk tegen jou... Hella, neem jij die doos van mij over, kom hem halen.
Ja, dat is dus ook zo bizar. Ik weet niet of hij het beseft heeft. Hij heeft het in ieder geval gedaan. Ja. En hij heeft toch misschien deep down wel geweten... dat ik de juiste persoon was om met die doos voorzichtig om te gaan.
Dus hulde aan jouw tante Ro, die met jouw ouders de enige zijn... die de oorlog overleefd hebben en niet in een concentratiekamp zijn terechtgekomen. Maar ook hulde eigenlijk aan jouw vader, die op hoge leeftijd toch de moed had... om te laten graven in de familieaffaire.
Nou, ook de moed had om met mij mee te gaan. Ik bedoel, ik heb gevraagd aan hem, papa, wil je met me mee? Ja. En hij had natuurlijk ook nee kunnen zeggen, want het was natuurlijk ook voor hem gevaar. He, hij ging iets tegemoet waar die deksel bij hem ging ook van de pot af.
Ja. Maar je interpreteren en jouw vraag, en dat is toch heel curieus eigenlijk. Want zoals wij, ook ik jouw vader ken, is het een hele... amusante, humoristische man die naar buiten treedt... met allerlei dingen in het verleden. Maar nou blijkt dat hij in eigen familiekring... over de oorlog naar zijn dochter en anderen... buitengewoon zwaarzaam was om niet te zeggen... helemaal niets zei.
Nou ja, dat is een houding. Hij vond het heerlijk om in het café te zijn... en dan daar ook het leukste mannetje te zijn... Maar ik bedoel, naar buiten is hij gewoon... Het is gewoon een heel ander mens naar buiten. En binnen is hij gewoon... Dit moest op zijn manier. En het zijn twee persoonlijkheden, zal ik maar zeggen.
Motherlands.
Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way. About 1,000 miles a day. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Keep your heart off your sleeve. Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me. Stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my five and dime queen, tell me what have you seen. Lost in the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Your happiness I want most of all, and for that I'd do anything at all. Oh, mercy me if you want the best of me or the most of all. If there's anything I can do at all, come on, shotgun bride, what makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, and free. What's that like to be?
Natalie Merchant. Als ik het goed weet, dan is dit een favoriete van jou, hè?
Nou ja, ik vind het hele mooie muziek. Ja. Motherland. Ik bedoel, het zijn toch de moeders en de vrouwen. Ja. Ik ervaar dus ook... We hebben het de hele tijd nu over mijn vader. Ja. Maar wie zijn nou de sterkste, de dapperste... Ik denk dat het de vrouwen zijn. En Motherland symboliseert voor mij de kracht van de vrouw.
Ik zei ook niet voor niets dat jouw tante Ro een heldenprijs verdient eigenlijk. Hè? Want zij heeft zeer bewust al die herinneringen aan de familie in één doos bewaard. En het had maar weinig gescheeld of je had er nooit ook maar iets van gezien.
En geweten. Want ik wist wel dat er wel een geheim was.
Wat ben jij eigenlijk, als je dat zo kunt zeggen, gedurende dit interview, wat ben jij nu eigenlijk precies te weten gekomen over jouw familie?
Nou, ik heb ze een gezicht kunnen geven. En wat ik te weten ben gekomen is dat ik heel erg mooi de emotie heb kunnen scheiden van de geschiedenis. En dat ik mijn familie in de geschiedenis heb kunnen plaatsen. En dat dat duidelijk wordt dat zij een plek hebben gekregen als je teruggaat naar het bestaansrecht.
Ja. Hoe heet ook weer de Torah-regel? Leven met de levende is zorg hebben voor de doden.
Nou, deze zin die ken ik niet, maar is prachtig. Ja. Oké.
Jij hebt een monument voor jouw overleden ooms en tantes, grootouders ook, willen oprichten. Feitelijk, door het schrijven van deze familiekroniek.
Nou ja, niet bewust. Ik wilde dit echt, wat ik je zei, ik wilde dit doen... vanwege de situatie waarin we nu leven. En dat het dan blijkt dat je ook toch een monument kan opzetten... voor je, familieleden. Ja, dit is een cadeau.
Ja.
Alles is wel een optelsom van noodzaak.
Verlies niet de moed. Op de cover van het boek zie je ook dat tussen de kop verlies niet de moed in geschriften ook staat, verlies niet de moed op de manier zoals jouw oma, tante Lientje dat heeft geschreven. Hè? Ja, jouw oma, ja, tante Lientje dit heeft geschreven. Hè? En dat is heel pakkend, vind ik eigenlijk.
Ja, dat is voor mezelf te kijken, inside information. Het is oma Lientje, het is niet tante Lientje, het is oma Lientje. En ik heb gewoon haar, dat vond ik gewoon ook, als je het hebt over een monument opzetten, ik heb haar handschrift laten kopiëren. En ik had dus nog nooit iets van oma Lientje gezien. Ja. En toen ik dat briefje in handen kreeg en dat zo omhoog hield, ja, wordt het een mens. Als je haar handschrift ziet, dan weet je opeens meer wie iemand is. Het is trouwens een heel even een zijtakje.
Ja.
Geet Scherphuis was een zeer, zeer goede vriendin van mij.
Zeker. En de oud-afro-omroepster die later journaliste is geworden bij Vrij Nederland.
Ja. En die, die heb ik tot op het laatste, ben ik erg veel bij haar geweest. Die had ernstig aan kanker. En toen ben ik nog bij haar geweest en toen heb ik dat briefje meegenomen. En haar blik en het voelen aan het briefje, dat zal ik, ze was stervende, ze was terminaal. De manier waarop ze dan ook voelde dat dit gewoon het belangrijkste woord is, verlies niet de moed. Misschien dat zij toen aanraakte, ook voor zichzelf hoor, dat zij ook dacht, ik mag de moed niet verliezen. Ik weet niet, maar ze hield dat briefje van mijn oma vast. En dat is een prachtig moment. Ja.
Maar door verlies niet de moed, leer je, en leerde jij Hella, feitelijk je vader pas echt kennen.
Zeker, ja. Nou, ik weet eigenlijk door het schrijven van het boek nog meer. Ik denk dat het schrijven van het boek en toen als afronding van de film me nog meer gegeven heeft om op die manier via het schrijven te begrijpen wie de man is. Ja.
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 Het heeft er ook toe geleid dat je eigenlijk veel intenser met je vader bent geraakt op het moment dat je met hem naar de plekken ging waar hij en was ondergedoken, niet alleen in Amsterdam, maar ook in Harmelen en andere plekken en zo. Hè. Tot je het weer moest loslaten, toen werd het contact ook weer even wat anders. Hè?
Ja, hij kan zelf ook niet het positivisme vasthouden. Dus voor hem is dat heel erg moeilijk. Ik bedoel, we hadden gewoon op een wolk door kunnen reizen met z'n tweeën na het maken van die film, maar dat, nee, hij laat zich wel weer afleiden naar de houding die hij eigenlijk altijd aangenomen is. Weer terugkruipen en je komt niet binnen.
Het is eigenlijk een beetje schokkend, hè, voor mensen, voor lezers, hè, die eigenlijk, als je het leest, beseft hoe jouw vader door dit oorlogsdrama geworden is wie hij is.
Maar het is schokkend. Maar het is natuurlijk, toevallig was ik vandaag bij twee mensen die jonger zijn dan mijn vader, maar wel ook hele ernstige dingen hebben meegemaakt. En ja, ik denk dat die oorlog heeft gewoon zulke schokkende effecten achtergelaten. En nogmaals, daarom is het zo belangrijk dat je dus je beseft wat de gevolgen van de oorlog zijn. Deze man is geworden wie hij is, ook deels. Ik wil niet alles op de oorlog schuiven hoor. Want ik denk ook dat het zijn karakterstructuur is. Maar dat het deels hem gevormd heeft wie die is. En dan kan ik, en dat komt in het boek heel sterk uit, dan kan ik maar één woord noemen. En dat is een overlever. En dat is wie mijn vader is.
Het is ook het vastleggen van een familie tragedie die in feite slechts één doel in ogen heeft. Het beëindigen daarvan. Het beëindigen van die familietragedie, zoals die in feite in het gezin waar jij vandaan komt een stief aantal jaren heeft gewoekerd.
Nou, dat zeker. Ik wil gewoon zorgen dat de man in rust mag sterven.
Ja.
En dat hij niet met die ballast dan 75 jaar op zijn rug gedragen heeft. Ja. Dat gun ik hem.
Als ik zo vrijmoedig mag zijn, Hella, je geeft daar een hele bijzondere wending aan. Want je kijkt ook naar jouw eigen gezin, jouw echtgenoot Freek, de kinderen en je kleinkinderen. Je hebt zelfs een zoon verloren op Texel toen die nog geen jaar was. Maar je hebt ook moeten meemaken, het komt ook in de film voor, dat je een kleindochter hebt moeten afstaan, Maggie. En jij beschrijft in dit boek hoe jouw vader bij de lawaaien van de begrafenis van jouw kleindochter is, en dat jouw vader ook een schepje aarde ook op de kist gooit. Daarmee wil je laten zien dat de familiekroniek doorgaat.
Nou, het is natuurlijk iets heel bijzonders dat nog gebeurd is, dat hij erbij was. Want het was best wel voor mij moeilijk om hem erbij te laten. En ik ben ontzettend blij dat hij erbij was. Want voor hem was het zo belangrijk. En het was dan zijn achterkleinkind. Maar hij heeft gewoon zijn zusje begraven ook. En zijn zusje was 11. Die is toen overleden.
Rebecca,
ja. Die is dus vermoord.
In 1942 in Auschwitz.
Ja, nou ja, die heeft ook altijd heel lang gedacht. Dat zegt hij nog steeds. Zeker tot zijn 60ste. Dat hij dacht, nou, die staat opeens nog altijd voor mijn deur. En door het schepje zand op Maggie te gooien, heeft hij daarmee ook iets afgerond. En dat is heel symbolisch.
Had dat ook gekund als jij niet deze laatste ervaring met jouw vader had gehad? Namelijk door al die staties te lopen waar jouw vader in de oorlog is geweest?
Nee. Dan had ik hem. Kijk, hij heeft mijn leven niet echt veel kleur gegeven, mijn vader. En hij paste eigenlijk ook niet in ons gezin.
Het gezin, de jongen bedoel je?
Mijn eigen gezin, mijn gecreëerde gezin nadat ik het huis verlaten had.
In het boek staat onder meer bijvoorbeeld dat jij trouwt met jouw Freek. En je was blij dat je de naam Asser van je los kon laten. En jij zou vanaf dat moment heten Hella de Jonge.
Ja, hoi. En toen bleek dus dat de jongen ook weer beroemd werd. En dat zat dan ook niet helemaal lekker. Ja. Maar ik was daar heel blij mee.
Maar
ja.
Als ik hierin mag onderbreken. Uit het boek blijkt bijvoorbeeld dat jouw overgrootvader een artiest was. En dat wist jij allemaal niet. Want jij wist helemaal niets van jouw overgrootvader. Maar uit die doos van jouw tante Ro komen foto's van jouw overgrootvader Abraham Miller. En Miller is een naam die hij in Nederland heeft aangenomen. Hè? Want hij heette eigenlijk...
Ja, hij heet Mulder. En het feit dus dat overgrootvader Miller een komiek was, dat is eigenlijk wel de start geweest om dus te gaan zoeken. Ja. Hè? Want dat vond ik zo grappig. Ik vond het zo geestig dat ik heb dus nooit geweten dat ik een overgrootvader had die komiek was. En ik dacht gewoon aan de komische lijn in het hele verhaal van jezus, ik ben zelf met een komiek getrouwd en mijn vader schrijft komische teksten. Ja. En dat was eigenlijk gewoon de spannende opening van mijn zoektocht. Dat wie ben ik dan dat ik met zoveel komieken in aanraking geweest ben? En ik hou enorm veel van lachen. En ik ben ook echt inderdaad op zoek altijd naar dat spel. Ja.
Wonderlijk eigenlijk, hè? Dat dit zo dicht bij jou zit. Hè? Jouw overgrootvader was een komiek. Abraham Miller.
Mijn grootvader was dus ook een groot talent. Ja, die blijkt ook niet zo komisch geweest te zijn, geloof ik, maar wel dus een hele grote redenaar. Dat was dan Heiman Croizet. Lientje was een Miller en is getrouwd met een Croizet. Maar die Croizet was dus ook een kunstenaar. Dus men zocht elkaar dus blijkbaar wel op. Ik bedoel, het feit dat ik Freek heb gevonden als komiek, zal ik ook niet onbewust gedaan hebben, denk ik toch. Ik weet het niet.
Toen je trouwde, was hij toen al komiek?
Toen ik hem leerde kennen, was hij net begonnen met dus professioneel Nederlands Hoop te doen.
Hoe kan je het verzinnen?
Nou ja, ik, om te beginnen wilde ik hem zien. Ik had gehoord dat er een man was die heel erg leuk was. En toen ik hem zag, toen wist ik, ja, deze man is zo leuk, daar wil ik verder iets van weten. Dus zo is het wel begonnen.
Sing. Homeless.
Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless,
we are
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are
homeless,
homeless,
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
See
your
yummy,
see your
yummy,
see your yummy,
see your yummy,
see your yummy, see your yummy,
see your
yummy, see your yummy,
see your yummy,
see your yummy, see your yummy, see your yummy,
see your
Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry,
why, why.
Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry,
why.
Somebody say,
hit your mango. Hit your mango. Yes, I know, I know.
Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cries,
why.
Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry,
why.
Kulumane,
kulumane, kulumane siswe.
Singenze njani,
bayajabula basithanda.
Ja, Paul Simon en Lady Blacksmith Mombasa, Homeless. Nou Hella, dat doe je niet voor niets dit, hè? Dit stukje draaien.
Ja, waar mijn leven vooral om draait, vind ik wel, is het oergevoel te durven opzoeken. En ja, dat ben ik misschien via mijn kunstenaarschap, dat weet ik niet. Maar ik ben eigenlijk mijn hele leven geprobeerd bij dat centrum van je oergevoel te blijven. En dat vind ik zo mooi in deze muziek. Dat deze mensen die zijn, ja, die zijn oprecht vanuit hun hart bezig. En dat de manier waarop ik mijn dingen maak en schrijf en de film maak of mijn beelden maak, die zullen altijd vanuit dat oergevoel komen. En dat heet nou toevallig Homeless. En ja... Zij symboliseren in ieder geval voor mij wel dat de kern waar je naartoe moet om elkaar te begrijpen.
Je hebt een lange tijd gehad dat je verantwoordelijk was voor grafische aankleding, hè? Decor en kostuumontwerpen. En voor onder meer ook de muzikale omlijsting van de solovoorstellingen van Freek.
Ja, ik speel mee. En ik speel graag mee. Ik speel viool. Ja. En ik neem deel aan. Ik ben eigenlijk de technica.
Ja.
Ik ben degene die ervoor zorgt. Dus alles wat je op het podium ziet, ja, dat is in mijn handen. Dus we werken inmiddels 35 jaar samen. En we zijn onafscheidelijk. En de een ja, voegt toe wat de andere niet kan. En we zijn heel productief met z'n tweeën. En we kunnen elkaar groter maken.
Ja. En we zijn hier in jouw atelier, waarin ik nogal wat Freeks zie. En ook nogal wat van jouw vader. Want jouw vader is een mooi uit te beelden en vooral ook uit te schilderen persoon, hè?
Ja, nou ja, toevallig heb ik dit nu. We waren nu 2 maanden weg. En dit was een plannetje wat ik al heel lang had. Ik wilde gewoon 1 keer mijn vader schilderen. En dat heb ik tijdens mijn reis in Frankrijk, heb ik mijn vader.
Wat op het atelier staat, is een prachtig schilderij van jouw vader. Met die hele herkenbare snor en met die ook zeer herkenbare ogen. Hè? Hoe is het eigenlijk met jouw vader momenteel?
Ja, ça va. Ik bedoel, hij is inmiddels 92. En wat we gedaan hebben, toen was hij 90, was samen dus op stap te gaan. Dat zou hij dus niet meer kunnen. Ja. En ik ben hem ook heel dankbaar. Of tenminste, in hem niet dankbaar. Maar ik ben gewoon heel dankbaar. Dat ik dus precies op het juiste moment ingestapt ben. En hij wou daar op dat moment, toen hij 90 was, wou je het loslaten. Het moest er nog uit. En nu ja, is het eruit en nu gaat hij het ook allemaal door de war halen. Dus nu zou het ook niet meer goed zijn als ik het zou doen. Want het klopt niet meer wat hij zegt. Ja. Hij gaat nu dingen zeggen die niet helemaal correct zijn.
Het schrijven van deze boeken, Los van de Wereld, jouw eerste, Spring, en zeker de wijze waarop jij Verlies niet de moed, als het ware het maken van de film, van de documentaire hebt geschreven, dat moet jou zelf toch ook hebben beïnvloed? Hè? In welke mate?
Nou, het beïnvloed. Het was een logisch gevolg dat ik dus dit af moest maken. Het een volgde op het ander. En ik kan niet anders zeggen dat ik nu wel een bepaald soort rust heb gevonden in dit project is klaar.
Ja. Ja, want niet veel mensen kunnen je dit nazeggen. Dat je op zo'n manier de geschiedenis van jouw familie, de familie Asser.
En Miller.
En Miller, zeker. En ook Croisset uiteindelijk. Ja. Hè? Ja. Waar overigens de paragnost Gerard Croisset ook een onderdeel van vormde. Hè? Ja. Inmiddels ook overleden. En dat is niet zomaar wat ik dat zeg, omdat ook in bij jouw moeder er ook paranormale gaven aanwezig waren. Hè?
Nou ja, zij voelde bijvoorbeeld heel sterk dat ze moest vluchten.
In Apeldoorn, waar de bezetter op enig moment in 1 nacht alle bewoners van dat psychiatrische instituut hebben weggehaald en op de trein naar de vernietigingskampen hebben gezet.
Ja, maar zij, ook Lientje was, dus haar moeder was, Lientje was dus een broer van, Gerard was een broer van Lientje. En ik denk dat Lientje op een bepaalde manier ook wel begiftigd was door gaven. Want zij was eigenlijk degene geweest die had gezegd, jullie moeten dus gewoon je spullen pakken en wegwezen daar. Ja. En mijn moeder deed het.
In de film reconstrueer jij dat. En in het boek Verlies niet de moed ligt ook een DVD waarin de film als het ware in gesproken vorm te horen valt. En jij gaat met jouw vader naar de sloot die hij met zijn vrouw, jouw moeder, oversprong richting vrijheid. Dat is een heel herkenbaar moment.
Nou ja, dat en daarom heet het boek ook Spring, de tweede broek. Omdat mijn leven zou er niet geweest zijn als zij dat niet gedaan hadden door te springen over die sloot. En die sloot, ja, toen ik dus mijn vader vroeg, zou je met mij mee willen, heb ik hem gevraagd, zou je mee willen samen op zoek gaan naar de sloot waar jullie dus de vrijheid gevonden hebben.
Hella, voor een heleboel mensen die jouw vader kennen, hè, is het wonderbaar om te zien wat er eigenlijk nog meer in zijn leven postvatte. Wat jij nu contour hebt gegeven door het schrijven van die boeken.
Mm-hmm. Nou ja, het was een moeten. Dus er is geen ontkomen aan. Als je iets moet doen, dan moet je dat.
Ben je misschien ook schrijfster?
Ja, ik heb nu even de deksel erop gestopt op het schrijven. Want ik vind dat ik in een hele korte periode wel echt heel erg veel heb gemaakt. Maar dan is het rare, dan moet ik toch iets maken. En dan, nou ja, dan heb ik hem dus nu even op het doek verenigd, vereeuwigd.
Ja, prachtig mooi geschilderd, vind ik. Ja.
En wij kunnen nu gewoon met z'n tweeën verder. Ik bel hem elke dag en ik zorg er ook voor dat hij dus gewoon, ja, dat er op hem gelet wordt. En iemand van 92, die verdient dat wel. Ja.
Wat ik me afvroeg in het lezen van deze boeken, is hoe het mogelijk was dat je eigenlijk zoveel jaren volkomen onbekend was met het lot van de familie, waarvan jij een deel in het geheel niet wist dat ze bestonden. Ik had me kunnen voorstellen dat je had gedacht, ik ga dit op een welke wijze dan ook onmiddellijk onderzoeken. Je hebt het uiteindelijk gedaan. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat je het veel eerder had kunnen doen.
Ja, maar toen was ik er dus niet in geïnteresseerd.
Maar hoe kwam het eigenlijk dat je er niet in geïnteresseerd was?
Omdat ik zelf gewoon daar nog niet aan toe was. Kijk, je kan pas iets moois maken, naar mijn idee, en het helder maken en kunnen overbrengen naar een ander als je zelf niet boos bent. En het heeft natuurlijk heel lang geduurd voordat ik buiten dat probleem stond. En dat ik niet gewoon ontzettend kwaad werd weer. En ik heb dus mijn ouders echt heel lang gewoon niet willen zien. Omdat als ik ze zag, dan ben ik zo verschrikkelijk boos. En ik wilde gewoon niet boos zijn. En dat, dan is ook nog een hele mooie persoon. En dat is dan Maggie. Dankzij Maggie.
Jouw kleindochter, die overleden is. Ja,
die heeft wel 7,5 jaar geleefd. En in die 7,5 jaar heeft zij mij heel erg goed laten zien waar het leven om draait. En de vrolijkheid, zij was zo dapper. En zij was een kind wat met een hele ernstige hartafwijking, die 16 keer geopereerd is en bij iedere operatie dus vrolijk was. En die vrolijkheid herkende ik ook bij mezelf. Ik wilde gewoon vrolijk zijn. En door haar kon ik gewoon alles loslaten. Dus ook de boosheid en niks interesseerde mij meer. Ik was gewoon alleen maar blij. Blij op een wolk dat ze er was. Blij op een wolk dat we konden genieten van haar. En dan kon mijn vader er gewoon op een gegeven moment bij. Ja. Op dat moment begon ik gewoon te denken van oké, kom maar op. En als je vervelend bent, dan ben je maar vervelend. Dat doe ik net of ik het even niet voel. En door mijn gevoel op die manier niet eens uit te schakelen. Mijn gevoel zat gewoon bij Maggie en niet bij mijn vader. En we hebben het over het bestaansrecht gehad net. En dat was dan een mooi gesprek wat ik had met iemand in Oostkapelle.
In Zeeland?
Ja. Er was een vrouw die had de film gezien en die zei opeens na afloop, Maggie heeft je jouw bestaansrecht gegeven. Ja. Toen dacht ik, inderdaad, een kleindochter kan opeens, hè, dus niet zozeer Maggie, maar je kleinkinderen, ik heb er 4, nu nog 3. Maar een kleinkind kan je opeens die zorg die je naar een kleinkind kan geven, die is gewoon anders dan je eigen kinderen. En daardoor heb ik mocht er zijn. Ik was van belang voor haar.
Zoiets heb je eigenlijk ook ondervonden bij het overlijden van jouw zoon. Die ietsje meer dan een jaar is geworden, dacht ik.
Nee, is 3 maanden geworden. Maar daar begon natuurlijk wel mijn onafhankelijkheid al. Kijk, als je een kind verliest. En men zegt dus, het is het allerergste wat er is. En dat is grappig. Mijn dochter belde me gisteren op en zei, mama, voor het eerst voel ik, mensen zeggen steeds, het is het ergste wat er is. En voor het eerst voel ik ook dat het het ergste is wat er is. En ik kreeg dat op mijn 24ste. En dat mijn ouders gewoon zeggen, ja, maar ja, één baby, dat staat niet in vergelijking met zoveel mensen die wij verloren zijn. En dan geen liefde, 0, 0, 0. Daar ben ik gewoon op mezelf gegaan. En ben ik een groot mens geworden. En heb ik gewoon keihard gewerkt aan het fenomeen liefde. En liefde heb ik gevonden.
Ik heb ook het idee dat dat ook geldt voor jouw echtgenoot, Trek. Die, zoals ook uit verlies, niet de moed blijkt. En ook in Spring. Jou ook behoorlijk geholpen heeft. Hè? Om deze zoektocht naar hoe het met jouw vader was in de oorlog. En ook met jou. Om die te volbrengen.
Ja, ik heb ontzettend veel steun aan hem. Kijk, ik denk dat ik ook zo'n groot mens geworden ben dankzij hem. Hij pikt bijvoorbeeld niet dat gedrag wat mijn ouders dan wel hadden. Hè? Alles terugwerpen op de oorlog. En dat is wel makkelijk, want dan ben je het slachtoffer. Ja, dan werd hij zo. Dan zit hij met mij met de poot op de grond. En ik ben hem eeuwig dankbaar. We gaan de confrontatie aan. En hij heeft me gewoon ook met dit werk, met het laatste werk, mijn gang laten gaan. En op de goede momenten gesteund.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Johnny Cash, zij kent hem. Dat is de gevangenis in San Francisco, hè?
Dat is zo. En ik, bij Johnny Cash heb ik wel altijd het gevoel, ik vind Freek een meester. Ook een geweldige zanger. Er wordt wel soms gezegd over Freek dat hij niet kan zingen, maar daar ben ik totaal niet mee eens. Het kan niet. Ik bedoel, ik weet wie. Ik woon met hem, dus ik kan daarover oordelen. En kijk, Johnny Cash is een prachtige zanger. Maar is ook geen mooie zanger, maar een herkenbare zanger. En dat gevoel wat hij kan neerleggen in dat lied bijvoorbeeld, wat je dan nu hoorde. Ja, dat kan Freek ook als een meester.
Het zijn maar gezegd. aan het einde van deze uitzending van Anders Denkende zou ik willen zeggen dat het niet anders kan dan dat jij met deze drie boeken iets hebt neergelegd waarvan je blij bent. Dit ligt er nu eindelijk. Het kan nu rondgemaakt worden.
Nou, het is rond. Ja, het is rond. Ja. En kijk, los van de wereld, daar heb ik er.
Ja,
klinkt misschien gek, maar daar heb ik er meer dan 30.000 van verkocht. Ja. En ik dacht, toen ik het schreef, toen ik besloot dan om het onder de mensen te brengen, als ik 3 mensen kan bereiken, dan ben ik blij. Nou, dat zijn er heel veel meer geweest. En dus wat je dan zegt van, wat wil je met het boek? Hoopt dat het bij meer mensen terechtkomt, is dat verhaal van Maggie. Er zijn zoveel oma's en opa's die kinderen hebben, kleinkinderen hebben die ernstig ziek zijn. En hoe ga je nou om met dit probleem? En hoe vind je een weg? Nou, daar heb ik een klein handreikingje mee gegeven als leerboekje. En ik zelf heb zo vreselijk veel geleerd van andere mensen, dus andere schrijvers. Dus ik hoop dus met mijn kennis van wat ik nu geleerd heb ook aan andere. Ja, een boek kan je soms een nieuwe visie geven. En dat wilde ik eigenlijk gewoon met dit boek Verlies niet de moed. Dat je dus gewoon leert, hoe ga je om met het leven? Ja. En
het is een uitgave van De Bezige Bij. De mensen zullen zich misschien afvragen, Hella had het in deze aflevering nogal over die doos van tante Ro. Waar is die doos dan momenteel?
Ja, die staat gewoon bij Westerbork. En die is, aan het eind van de film zie je ook waar die staat. Hij is opgeborgen in een kast. En voor de eeuwigheid. Dat vind ik fantastisch. En daar ben ik erg trots op voor tante Ro, dat haar inspanningen niet voor niets geweest zijn.
Ja. Het was ook onderdeel van een expositie in Westerbork, die inmiddels al is beëindigd. Hè? Is er nog een kans dat er nog iets wordt geëxposeerd, of is dat niet meer het geval?
Nou, ik werd toevallig net weer gevraagd door een vrouw die hem gezien had. En die zei, mogen wij hem ook in de synagoge plaatsen? Ik zei, nou ja, dan moet je maar contact opnemen met Westerbork. Het is een project van Westerbork. Ik heb dat verder, het heet Door de Ogen van Hella. Of Door Hella's Ogen, geloof ik. Maar ja, de bedoeling was eigenlijk van de tentoonstelling dat je zag hoe het leven was na de oorlog en wat de schade was die het gegeven heeft. En ik had eigenlijk nog gehoopt dat je dan ook dat meer naar het nu zou trekken, maar dan was de tentoonstelling misschien te groot geweest. Dus het is specifiek geweest op hoe zijn kinderen beschadigd na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En als we dus nu naar die trein kijken, waar al die mensen proberen op te klauteren, dan zijn we er nog niet.
Ja. Over welke trein heb je het nu?
Ik heb het over de trein die dan naar Macedonië rijdt, en van Macedonië naar een ander land, en van het andere land naar nog een land. De vlucht van al die asielzoekers op dit moment. Ja. En waar gaat dat naartoe?
En je kijkt in de gezichten van die kleine kindertjes, hè, die angstig naar boven kijken. Wat gebeurt hier?
Ja, ik weet het niet. Men leert niet van de geschiedenis.
Dat kan ik je nou ook net vragen. Hebben wij geleerd? Nee dus.
Nou, niet echt. Nee. Dat was eigenlijk dat hele kleine dingetje wat ik dan neer wilde leggen. Van kijk, probeer er wat van te leren. Maar ik heb er geprobeerd in ieder geval wat van te leren. En ik heb een gelukkig leven. Ja.
Ja, ja, en dat zeg je met uitroeptekens, hè?
Heel veel uitroeptekens. En ik meen het. Ja.
Ja, ja, ja. Maar je bent dankbaar dat je je vader nog hebt.
Ik ben in ieder geval heel blij dat we dit zo samen hebben kunnen doen.
Hij schrijft nog, hè?
Ja.
En hij gaat ook nog naar de kroeg.
Hij gaat ook nog naar de kroeg.
Hij is eigenlijk, in dat opzicht is er niks aan hem veranderd, hè?
Er is niets aan hem veranderd. En dat zal het ook niet meer gebeuren ook, nee.
Eén ding vond ik wel heel apart in het boek. Dat er ineens een nicht van hem in leven blijkt te zijn, waar hij naartoe gevraagd wordt voor haar 100ste verjaardag. En jij gaat mee in Ouderkerk aan de Amstel. Je wist tot voor een maand daarvoor in het geheel niet dat die nicht in leven was en bestond. Rara.
Ja, dat is mij dus onthouden. Nou, kijk, hier krijg je dat. Dan kan je dus heel boos worden. Want dan kan je denken, wat ben je eigenlijk voor klaplul dat je gewoon mij buiten dit hè, ik had familie. En, maar ik had gewoon geen enkel boosheidsgevoel. Ik vond het gewoon spannend om die vrouw te ontmoeten. En ik wilde gewoon nog familie krijgen. En alles wat je nu doet om gewoon over dingen heen te stappen geeft zoveel meerwaarde. En ja, ik heb nu contact met haar zoon.
Want zij is zelfs 2 maanden na die 100ste verjaardag overleden. Ze viel, brak haar heup en was een week daarna dood.
Ja.
Dus je hebt het net op tijd gehaald.
Ik heb haar ontmoet, ja.
Net op tijd?
Ja, ik vond het ook heel bijzonder. En ik heb ook nog met haar gesproken. Ze was heel bij trouwens. Ze was heel, heel. Maar ik heb dus nu contact met haar zoon. Dus ik heb opeens een nieuwe neef erbij.
Ja, ja.
Ik heb geen goed contact met mijn broer. Dat is heel jammer. Ik vind het heel erg dat ik geen contact heb met mijn broer. En dat zijn dus de gevolgen van de opvoeding. Ik heb nog steeds geen contact met mijn broer.
Dat wou ik je net vragen. Zelfs niet als hij beseft dat je deze 3 boeken hebt geschreven.
Juist niet. Ja. Klinkt misschien heel grof, maar dit is het gevolg van de opvoeding. Helaas. Ja. En daarom moesten die boeken ook komen. En daarom moest die film ook komen. Want zo erg is het.
Hella, ik dank je zeer voor dit openhartige relaas. Over een moeilijk onderwerp. Over hoe een familie en ouders, het is niet alleen je vader, het is ook je moeder, door de oorlog zijn getrokken. Zij ondergedoken, met alle problemen, uit Apeldoorn en daarna door zijn gegaan en moesten vaststellen hoe hun familie eigenlijk volledig is geruïneerd en in de concentratiekampen is gedood. En hoe jij dat als kind, die in 1949 is geboren, toch ook hebt moeten doormaken. Dat is niet eenvoudig. Je hebt het prachtig beschrijven. Ik dank je er hartelijk voor. En doe de hartelijke groetjes aan Freek.
Dat ga ik zeker doen.
En ook aan je vader.
En ook aan mijn vader. Want die bel ik elke dag.
Dankjewel.
Jo.
En tot zover deze aflevering van Andersdenkenden. Gerard Klaassen in gesprek met Hella de Jonge. wade in the water. Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Children that Moses led, God's gonna trouble the world.